Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Het moet heel gek lopen, wil dit geen Groningen worden.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van maandag 3 januari. Het is de eerste van 2022 en dat doen we met een gezelschap hoor. Jamiel Mensah, Jaron Blonk zitten naast me.
Yes.
En er is genoeg gebeurd jongens op trainersgebied. Er was gisteren een heerlijke wedstrijd. Er waren meerdere heerlijke wedstrijden. Daar gaan we het over hebben over jouw Lukaku van jouw Chelsea. En nog wat transfernieuwtjes in de Eredivisie. Dus we hebben genoeg te bespreken. Heb je een beetje leuk oud en nieuw gehad?
Ja man, ik heb echt genoten. 1 januari, lekker quizje gespeeld.
Keurig.
Alles zat erin dit weekend.
Ik heb nog gekeken, maar dat was, zag gezellig uit. Het zag gezellig uit.
En jij?
Ja, prima man. Gewoon met vrienden. Mensen van wie ik hou, met hun ben ik geweest. Dus,
dat is belangrijk.
Was prima.
Het jaar uit en het nieuwe jaar in.
Jij hebt inmiddels helemaal hersteld van alle oud en nieuw.
Ja hoor, ik heb rustig aangedaan.
Ik zag. Heel veel.
Dus dat was, dat was prima. Hey, laten we beginnen. Het eerste waar we het even over moeten hebben, dacht ik. Het stond in het draaiboek anders, maar ik vond het toch wel interessant. Frank Wormoed heeft bekendgemaakt om te stoppen bij Heracles. Aan het einde van dit seizoen, dus niet direct. Ja, wat is jullie gevoel daarbij?
Denk een vrij logische keuze toch? In de zin van, hij heeft er denk ik best wel goede resultaten met Heracles neergezet. Ik denk dat hij de afgelopen 3-4 jaar niet per se de beste teams van de Eredivisie heeft gehad. En ik denk eigenlijk ieder jaar wel overgepresteerd.
9e, 8e en 7e.
Ja, ja. Netjes man, heel netjes.
Dat is, en als je kijkt naar de selecties die hij had, zitten niet heel veel topspelers in. En hij heeft eigenlijk ieder jaar wel weer een redelijk goed voetballend geheel van gemaakt. En ik denk wel dat hij een stap naar een clubje hoger kan gaan maken.
Ja, dat zit er volgens mij ook wel in. Ik bedoel, de optelsom is vrij logisch toch? De geruchten die al zo lang gaan over FC Groningen. Danny Buijs die daar niet doorgaat. De connectie Wormoed, Flederis. Maar ik vind het wel grappig wat hij heeft gezegd. Hè, van, ik weet even niet precies hoe oud hij is. Maar hij zegt, ik zie mezelf als een ontwikkelaar. En ik wil ook zelf toch blijven kijken wanneer ik dat stapje kan maken. En
ja, hij is 61 grappig. Toch? Hij
61, is 61, nou ja. Ja. Ik vind dat wel vet als je met alle aspecten, die leeftijd nog daar zo mee bezig ben van, want hij zegt ook, ik zit supergoed bij Heracles. Ik zit hier echt top en je zal hier niet ontslagen worden na 3 keer een verlies. Alleen ja, kan ik mezelf nog verbeteren? Of kan ik op een hogere positie ook dit presteren? En dan zegt hij van, dat wil ik gewoon nog een keer proberen.
Ja, dat vind ik wel tof, man. Ook waar hij ook wel bekend om staat, is dat hij spelers ook beter maakt, toch? Dus nu bij Heracles goede prestaties, maar ook spelers beter maken. En ik vind dat wel ook een gouden combinatie van een goede trainer. Dat heeft hij bij Heracles laten zien. Dus laat het nu maar op een iets hoger niveau zien. Maar ik had buitenland misschien wel verwacht.
Ja.
In Nederland kan ook, denk ik.
Hè? Ja, het wordt toch Groningen.
Het moet heel gek lopen, wil dit geen Groningen worden. Zeg maar qua optelsom inderdaad, die je net zelf al maakt. Flederis die hem destijds ook al had aangesteld, wat een groot succes was, waardoor zo elkaars carrière een beetje maakte. Dat voelt, en ook een beetje de geschiedenis die je weet met Buijs en Flederis, zeg maar, wat net niet helemaal lekker ging. Ik denk dat Flederis nu gewoon voor zekerheid gaat kiezen en voor zichzelf gaat kiezen. En ik denk daarmee ook voor Groningen een best wel prima keuze maakt. Ik denk, je merkt inderdaad heel erg wat zijn achtergrond is. Dus het opleiden van trainers.
Ja.
Nu weer het opleiden van spelers. Dat merk je gewoon in alles heel erg terugkomen. En ik denk dat dat voor Groningen, als dat het wordt, niet per se een hele slechte is.
Nee, ik denk dat dat ook best wel, ja. En dat is natuurlijk een beetje van, Flederis en Gudde hebben dat natuurlijk ook samen een beetje, volgens mij wel meer die visie ook die ze wat meer zouden willen. En Buijs is natuurlijk een iets pragmatischere trainer. Die is iets minder bezig met misschien met de algehele ontwikkeling, zeg maar. En Wormoed heeft dat natuurlijk wel iets meer.
ja, Groningen heeft een van de jongste selecties van de Eredivisie.
Ja, dat, maar dat moet je wel, dat moet je ook van Buijs wel toegeven, zeg maar. Hij doet het wel met die jonge gasten en hij kneedt ze wel. Alleen Wormoed is natuurlijk wel een heel ander type trainer.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat wat Buijs gedaan heeft echt heel erg knap is. En ik denk ook dat de kritiek op Fred Deris ook wel ergens ook wat terecht is. Mm-hmm. Van de selectie die hij heeft gekregen en de selectie
sowieso
waar Buijs succes mee kan hebben. Mm-hmm. Dat was gewoon totaal niet compatible met elkaar. En, maar ik denk ook dat als je nu een nieuwe trainer erbij zet, dat dat ineens dat probleem ook een beetje verholpen is. Want als je anders gaat voetballen, dan hoef je ook niet andere spelers te halen.
Eventueel niet, nee. Ik snap wel wat je bedoelt, ja, en zeker.
Daarmee kan dit ook wel wat dat betreft interessant.
Ja, toch denk ik wel dat Groningen moet versterken, hoor.
Je moet 100% versterken, want ja, het klopt nu gewoon niet. Er is gewoon een disbalans. Alleen de disbalans wordt nog groter als je ook nog eens een ander soort voetbal wil spelen wat deze spelers niet kunnen.
Ja. Maar kan het dan ook niet te maken hebben dat ze, omdat ze al dus misschien dachten aan een andere trainer, wie weet voor moet, dat ze daarom ook niet gingen investeren in de spelers die Buijs per se wilden hebben? Want je weet van, hey, we hebben al een ander beeld voor de komende tijd, dus we gaan niet jou nu de spelers geven die jij zou willen.
Dat is wel interessant, hè?
Ja.
Volgens mij is dat ook een beetje de machtsstrijd die de hele tijd gaande is achter de coulissen.
Ja. Ja, dat zal sowieso meespelen. Bij nog meer clubs gaat er wat gebeuren op trainingsgebied. Eigenlijk is het een soort hele carousel. Niko Kovac ontslagen bij Monaco. Daar begon het een beetje bij. Staan op een zesde plaats in Ligue 1. In mijn ogen niet eens per se heel slecht.
Nee, ze begonnen wel heel slecht. Ook steeds wisselvallige opstellingen. Je zag niet echt de hand van Kovac per se. Een trainer die het bij Frankfurt deed, het wel heel goed. Bij Bayern dan wat minder. En ik denk dat daarom het bestuur misschien gewoon denkt van, ja, wat wil jij nou eigenlijk over? Want we zien niet echt een lijn. Het resultaat gaat niet super slecht. Je bent door in Europa. Ja. Je staat zesde. Maar ik denk dat het meer daarom gaat. Ik denk niet eens per se echt prestaties, hoor. Want dat,
nee, ja. Maar dat is wel bizar. Want volgens mij wat er naar buiten ook gecommuniceerd is vanuit de technische, of hoe zeg je dat?
Ja,
vanuit de technisch directeur of algemeen directeur is naar buiten gekomen dat de feeling met de spelersgroep een beetje weg zou zijn. Maar ik zag in L'Equipe volgens mij Ben Yedder, die zei van, ja, dankzij deze coach zijn we in Europa verder en staan en ja, voelen wij wel dat we met hem vooruit kunnen.
Ja.
Het schijnt tactisch.
Dat is wel gek.
Ja, het schijnt tactisch, schijnt het echt een hele goede coach te zijn.
Ja,
zeg maar.
Ja, dat weten we natuurlijk ook van Frankfurt.
Mm, daar wel,
precies.
Ja.
Alleen, en ik vraag me af in hoeverre dat meespeelt. Het is ook een vrij saaie coach. Zeg maar, de wedstrijden van Monaco en van Bayern, dat was niet heel spectaculair of zo. En als je dan inderdaad niet per se de beste resultaten haalt, nou ja, wat we zeggen, zesde door een Europa League, allemaal wel oké, maar niet bijzonder of zo. Zal dat meespelen?
Ja, ik weet niet, want bij Frankfurt had hij dat wel.
Ja,
Frankrijk was dat, of Frankfurt was dat jaar echt bizar om naar te kijken. En dus dat vind ik wel moeilijk. Maar ja, ik ben het er wel met je eens van, het is geen spektakel om naar Monaco te kijken. Terwijl als je naar de spelers kijkt, dat je denkt van, nou, hier zit wel best wel veel in, weet je wel. Het kritiekpuntje is ook een beetje dat aankopen niet snel genoeg in het team komen. Of in ieder geval zich niet goed aanpassen aan een team zoals Boadu natuurlijk. Boadu heeft ook wel moeilijk.
Ja, rendement ligt gewoon te laag. Hij speelt best wel veel. Bijzonder vond ik wel dat hij direct een post had geplaatst met Tanks coach en zo toen Kovac wegging. Dus dat vond ik wel mooi om te zien. De trainer die hij heeft gehaald natuurlijk. Maar ze hebben wel gewonnen volgens mij. Wat was het gisteren? Dus dat is wel leuk. Maar wat bij mij gewoon bij Kovac gewoon opviel is, elke week andere opstelling. Ben Yedder erin, Volland, Boadu. Gewoon heel erg switchen. Ik zag niet een duidelijke lijn of zo, weet je. Dus.
Maar dat is misschien ook als van jou verwacht wordt van, pas je jongere spelers in. Misschien denkt hij op dit moment van, het is Volland en Ben Yedder, speel ik het liefst. Maar ja, als je ook Boadu moet brengen. Ja, als je weet dat dat een van je goals is waar je op afgerekend wordt. Ja, dan krijg je dat. Nu wordt Philippe Clement het. Die gaat weg bij Club Brugge. Ik vind dit ook een opvallende stap eigenlijk wel.
Ja, dit was echt een van de coaches dat mocht Ajax ooit een keer gaan doorselecteren met Ten Hag. Of dat Ten Hag gaat weg, dan had ik dit echt een hele interessante coach gevonden. Wat hij bij Club heeft opgebouwd, vind ik best wel, is echt best wel knap en best wel sterk. Natuurlijk, dit jaar is niet zijn beste jaar. 7 punten achter op Union, die promovendus.
Ja.
Maar de andere kant, ja, die gaan ook nog wel wegvallen. En uiteindelijk komt hij daar weer bij. Plus, de punten worden nog gehalveerd. Dus uiteindelijk gaat hij straks in de kampioenspool met deze stand. Zou hij maar 4 punten achter staan. Ja, dan kan je dat makkelijk goed maken. Alleen, ik moet wel zeggen, het voetbal is wel minder dan de voorgaande jaren.
Ja, maar hij heeft natuurlijk wel echt wat neergezet met Brugge. Ik bedoel, dat ook in de Champions League echt wel laten zien. Niet alleen dit jaar, maar ook eerder. Van, dat ze wel gewoon wat kunnen. En in de competitie was het helemaal oppermachtig. En dat is ook wel volgens mij wel een beetje zijn klasse, zeg maar. Ook spelers doorontwikkeld. Ja, als je kijkt wat er verkocht is en ook aangetrokken de afgelopen jaren. Is volgens mij best wel oké.
Maar daarom ook met een redelijk jonge ploeg die Monaco ook wel heeft. Is dat ook wel weer een heel interessant project voor hem natuurlijk. Om sowieso top 3 daarin sowieso mee te doen. Ik denk dat ze daar wel horen.
Ja, dit zou sowieso weer mooi zijn.
Ja, toch? Laten we het daarop houden inderdaad.
Nou, maar je hebt nu natuurlijk Paris, Lyon. Die zeg maar een beetje de boventoon voeren.
Marseille en Lyon is dit jaar niks.
Nee.
Is weggevallen. Dus qua selectie moet je daar makkelijk mee kunnen spelen. En ik denk dat dit voor Monaco een hele goede stap is. Ik denk dat ze er erg blij moeten zijn met de trainer die ze aantrekken. En inderdaad, qua blauwdruk, ja, je hebt al laten zien dat je met dit soort jonge talenten kan werken. En daarvan een solide team kan bouwen. En ja, bij Monaco heb je ook nog wat meer ervaring erbij. Dus klinkt als een hele logische stap.
Betekent dat ook het vertrek van Noah Lang?
Oeh, dat vind ik wel goeie.
Ik ben benieuwd, hè, want dat hangt ook een beetje samen met de nieuwe trainer die er komt. En dat is naar alle waarschijnlijkheid is dat Alfred Schreuder.
Dat is op zich wel positief, denk ik.
Die hebben elkaar natuurlijk meegemaakt bij Ajax. Ik vind dat wel een hele interessante. Hij was natuurlijk als laatste assistent van Koeman bij Barça.
Ja.
Maar hij heeft er natuurlijk eigenlijk best wel goed gedaan. Ook in die periode bij Hoffenheim. Dat hij de kans kreeg. Hij heeft natuurlijk samengewerkt met Nagelsmann. Een hele interessante optie. Wordt in België gezien als aanvallende coach, communicatief sterk. Heel veel clubs al die tussendoor interesse in hem hadden. Basel werd al een keer genoemd. Ja. Volgens mij nog wat andere. Vind ik ook wel een hele interessante keuze. En ik vind het voor hem ook tof dat hij weer een klus als manager krijgt.
Ja, zeker.
Ik ben heel erg benieuwd naar hoe hij zich ontwikkelt.
Qua veldtraining schijnt hij echt fantastisch te zijn. Zelfs Messi liep het hem weg. Nee, dat is lastig. Ja, Hakim Ziyech was volgens mij
helemaal gek van hem.
Wat dat betreft, zeg maar van, hij kent Noah Lang al. Ik denk dat hij hetzelfde kan als wat Clement kan. Hem raken, Lang raken. Misschien die trekjes waar we het laatst over hadden, misschien net wat meer eruit krijgen. En als je dat eruit krijgt, dan is Lang ook klaar voor de volgende stap. En dan kan dit volgende half jaar zomaar ineens heel erg bepalend zijn.
Ja. Ja, en ook de rest van de club. Hè. Ik moet zeggen dat daar ook best wel veel nog veel meer talent zit dan.
Ja,
Ketelaren toch, die daar nog.
De Ketelaren, die Belgische buiten.
Ik weet wie jij bedoelt, ja.
Ja, jonge winger van 20. Ze hebben een vrij gebalanceerd elftal waar echt veel talent in zit. En ik denk wel dat je met Schreuder daar een goede aan hebt.
Zou mooi zijn, man. Het is tijd om bij Chelsea aan te komen. We moeten het eerst even hebben over Lukaku. Want dat gebeurde natuurlijk voorafgaand. De wedstrijd was fantastisch. Gaan we het zo over hebben. Maar voorafgaand ging het natuurlijk maar over één iemand.
Ja.
Romelu Lukaku. Ja. Hoe voel jij je erbij? Want hij heeft een interview gegeven aan Sky Italia. Waarin hij aangaf van, ik mis gewoon Inter. Het is bij Chelsea niet nu op dit moment wat ik ervan verwacht.
Ja. Ik was boos, man. Ik zeg je eerlijk.
Ja?
En dat is natuurlijk misschien eerst een emotionele reactie als Chelsea fan. Dag daarna ben ik het weer gaan checken. Ik kan geen Italiaans, maar met ondertiteling heb je verschillende interviews gezien. En iedereen is eroverheen gekomen. En ik dacht, inhoudelijk heeft hij misschien niet hele gekke dingen gezegd. Want ik ben een voorstander van voetballers, zeg gewoon, praat uit je hart en zeg waar het op staat. Dus dat mag. Maar toen Tuchel daarna reageerde met, hey, hij heeft dit nooit tegen mij gezegd. Toen dacht ik wel van, dat vind ik dan wel raar.
Daar zit ook wel de moeilijkheid, hè? Van dit interview is nooit gemeld bij Chelsea.
Nee.
Dus dat is gewoon via gegaan natuurlijk. Nou ja, dat kan. En dat vind ik ook een moeilijke eraan. Van, we zeggen heel vaak van, ja, spelers zeggen zo weinig. En als hij in zijn hart voelt van, bij Inter zat ik zo goed en Inter was zo mooi. Alleen het punt is natuurlijk van, als jij het dan niet meldt bij Chelsea, je geeft er zelf, kom je er nergens op terug. Dan weet je van jezelf ook dat je misschien wel dingen hebt gezegd die misschien niet zo handig zijn voor het proces in de groep.
Dat is waar ik ook ben, man. Zeker. Dat is waar. Wat vind jij dan, Jeroen?
Ik vind het lastig. Hij zei, het interview was al eerder opgenomen.
Drie weken geleden.
Ja. Toen had hij net na zijn coronaperiode. Dus het was ook logisch dat hij op dat moment nog niet speelde. Want
net na zijn blessure.
Net na zijn blessure, ja.
Hij heeft toen 4 keer ingevallen. Geen enkele keer basis. En we speelden toen met een valse 9. Toen kwam hij dus met de opmerking, trainer kiest voor een ander systeem. Ja. Had mede te maken met...
Trainer... Hij was nog aan het revalideren.
Precies, je was niet helemaal fit. Nou, wij spelen dan met een valse 9, dat ging prima. Je hoorde mensen zelfs zeggen, Chelsea is beter af zonder Lukaku. Ik zei, nee, dat is niet zo.
Toen viel die in?
Toen viel die in en toen ging het allemaal lekker. Toen kreeg je corona, weet je. Dus ik snap niet waarom hij... Ja, ja.
Het voelt gewoon als een hele rare timing. En de... Het feit dat hij dit riep en dat hij specifiek Inter noemt, terwijl hij weet dat hij niet naar Inter kan, ja. Zeg maar, dat is raar. Want daarmee is, omdat je, hij weet dat 100%. Dat gaat nooit op huurbaas gebeuren en die 100 miljoen hebben ze niet. Dus als je dat zegt, dan zeg je eigenlijk tegen andere clubs van, yo, als jullie willen, ik ben down.
Ja.
En dat voelde als een hele rare flex vanuit
Lukaku. Ja, en dat vind ik zo moeilijk, want Lukaku staat best wel bekend als een slimme gozer. Heel intelligent. En hij heeft toch al vaker van die interviews gegeven dat je denkt van, dit voelde als een soort opwilling. Namelijk 3 weken geleden, je speelt niet, je wordt gepasseerd dan in zijn ogen misschien. En dan ken je nog iemand in Italië, dan geef je een interview mee en dan zeg je, shit, het was bij Inter. Hij heeft natuurlijk ook stiekem wat goed te maken nog naar Inter, met de manier waarop hij daar vertrokken is. Een beetje met de noorderzon, zeg maar. Misschien dacht hij gewoon van, oké, dit is een mogelijkheid om en even mijn frustratie te uiten, zodat ik Tuchel even laat weten van, yo, volgende keer stel je me maar gewoon op. En om het goed te maken met wat Interfans. En was het gewoon een opwelling.
Ja.
Het wordt nu alleen natuurlijk fucking groot. Ja, omdat het precies uitkomt voor die wedstrijd tegen Liverpool.
Ja, man. Mooie timing, zeg je eerlijk. Niet voor ons dan. Maar ik heb een theorie, hè. Want ik zag geruchten over die Arabieren van Newcastle, dat ze Inter willen overnemen. Stel, ze doen dat.
Mm.
Dan kan hij gewoon terug, hoor.
Mm. En dan is het. Dan, ja, okay. Goed. Mooi dat we ook even een complotrondje doen. Ja. Zeg maar.
Ja, we hebben nog niet genoeg complotdenkers in Nederland.
Nee, zeker niet.
Dus dat is wel,
we kunnen
dat
er
wel
nog
goed.
Eentje bij hebben, joh. Nee, ja, op zich. Als dat inderdaad, dan is het wel. Nou, zeker als je dan zou weten dat dat gaande is, dan is het qua timing wel weer heel erg logisch. Maar ja, wat ik zeg, dan zitten we wel diep in de complotten. Wat zou je nu doen als Chelsea zijnde?
Kijk, Lukaku is my guy. Ik heb een shirtje van die man. Weet je toch? Ik denk dat dit is zo goed, man. 1 wedstrijd gezeten.
Was het terecht dat hij er niet bij zat?
Ik vond van wel, man.
Jij?
Ja, ik had het niet gedaan.
Je had hem er wel bij gehaald.
Ik had hem er wel bij gehaald.
Maar haal je hem erbij omdat het tegen Liverpool is?
Ja. Ja, gewoon, ja, je wil kampioen worden. En dit is...
Jouw principes zijn eigenlijk helemaal niet zo heel veel
waard. Nee, zeker in het voetbal niet. Zeg maar, als ik heb al zoveel principes en al die andere dingen. Als ik dan ook nog in voetbalprincipes moet hebben. Op een gegeven moment is het ergens klaar, hè?
Laten we het over de wedstrijd hebben. Want dat was ook al... Het was echt genieten, man. Ja, ik weet niet. Jij zit natuurlijk echt als Chelsea-fan. Ik zat ook wel als Liverpool-fan. Maar ik kan dan ook wel gewoon genieten van dat spektakel wat er gebeurt. En dat was het echt. De eerste 10 minuten Liverpool kwam... Of de eerste 9 minuten aan Liverpool kwam er totaal niet aan te pas. Chelsea volle bak erop. Liverpool alleen maar aan het verdedigen.
Ja, man.
En dan heb je individuele kwaliteiten.
Maar even voordat we verder gaan, moest Mané rood krijgen volgens jullie?
Ja, ik vond het niet zo overdreven rood als wat iedereen, als wat heel het internet vond. Als je hem had gegeven, ja, prima. Dan had ik ook echt helemaal niks gezegd.
Okay.
Maar ik kon ook wel leven met deze gele kaart.
Ja.
Ja, maar ik vond, ja. Als ik een keuze moet maken tussen geel en rood, zou ik rood zeggen.
Ja, ik ook.
Oké, nee, dankjewel heren. Nu kunnen we verder gaan.
Hij maakte 1-0, 9e minuut.
Daar kan je gewoon altijd op wedden, toch? Als iemand eraf moet, die persoon scoort. Maar ja, hij deed beter dan Pulisic, die ook eigenlijk bijna dezelfde kans kreeg.
Dezelfde kans, inderdaad.
Mané, klasse beter. En die doet dat netjes, man. Ik zeg je eerlijk. Wat jij zei, Chaloba, klein foutje.
Die was sowieso aan het kloten, man. Met terugkopbal, zeg maar. Naar achteren. En nog een paar keer Thiago Silva, die trouwens echt fucking goed speelde.
Ja, vond ik ook.
Die schoot hem, en dat werd nog een paar keer in beeld gebracht. Die schoot hem echt helemaal verrot. Ik dacht na een kwartier, dacht ik echt van, misschien moet je Chalobah dan gewoon afhalen, man. Gewoon, het lukt niet.
Ja, dat deed hij tegen Aston Villa. Of tegen Brighton had hij hem in de rust eraf gehaald. Dus ik dacht, gaat hij dat nu weer doen? Maar hij had het niet gedaan.
Hij stelde zich goed.
Ja, hij deed prima. Die sliding bij Salah, waar we het toen over hadden. Maar ja, inderdaad, na die 10 minuten of na de 1-0 Liverpool, die overklaste Chelsea echt, man. En Kovacic.
Zo, knap hoor.
Ik zag het, Armin Shah tweet het. Wat was er met die commentator? Hij doet iets geniaals. Het slaat helemaal nergens op wat hij doet. Want hij doet 4 stappen achteruit. op de volley doet hij nog een hupje. Dat was technisch zo absurd.
Ja, man.
En die bal valt perfect binnen. En de commentator doet alsof hij een intikker maakt.
Chelsea toch?
Ja, ja oké. Okay, maar dat snap ik dan nog. Als aan die kant van de discussie. Maar zelfs daar moet je dan overheen stappen. Want het was echt een
zieke goal,
het
man.
Het is echt een zieke
echt
goal.
Echt niet normaal. Het werd vergeleken met die goal van Michael Essien tegen Barcelona. Die onderkant lat. Mag je het niet mee vergelijken. Nee. Dit was technisch veel beter.
Dit was echt heel knap.
Echt heel knap, man.
Kovacic Kanté trouwens best opvallend. Dat die samen speelde, geen Jorginho.
Ja, ik weet waarom. Omdat die vorige wedstrijd tegen Liverpool Jorginho speelde. Die werd helemaal overlopen op het middenveld.
En dat is natuurlijk wel Tuchel. Die ziet dat soort dingen, heeft hij zo ongelukkig goed door. En dit middenveldduo. Ik zag statistiekje. Natuurlijk zijn zij verdedigend allebei ijzersterk.
Mm-hmm.
Ik zag aan de bal allebei 3 dribbles geprobeerd op middenveld. Of 3 en 4. Volgens mij Kanté en Kovacic allemaal gelukt.
Ja.
Ze kregen gewoon... Liverpool kreeg geen vat op die twee gasten. En die waren in mijn ogen het belangrijkste in de comeback van Chelsea. 100%
man, 100% man. Ook die assist van Kanté uiteindelijk op die goal van Pulisic. Ja, Kovacic en Kanté hebben ons echt na gelijkspel geloosd, vind ik wel. Maar zeker.
Er was veel kritiek op Virgil.
Ja, ik vind hem sowieso niet zo goed spelen sinds zijn terugkomst. Maar dat vind ik niet raar, hè? Zware, zware blessure. Het kan zomaar een heel seizoen duren voordat hij weer op zijn oude niveau is. Dus. Maar je ziet hem niet echt fouten maken. Dat vind ik altijd lastig om dan te zeggen van... hij speelde slecht of zo. Want...
de lat ligt natuurlijk ook heel hoog bij hem. Ik bedoel, hij was letterlijk een van de beste voetballers ter wereld. Niet eens verdedigers, maar een van de beste voetballers ter wereld op een gegeven moment.
Ik denk dat hem vooral is, zeg maar. Van, hij was die surplus, waardoor je normaal gesproken wedstrijden won.
Nog steeds wel, vind ik.
En nog steeds is die echt wel leidend. Want je ziet ook toen ze met Konaté en Matip speelden, dat het echt wel significant minder was. En nu heb je wel weer een soort van die rust. Maar die absurde acties die hij af en toe had, waardoor je niet die tegengoal kreeg. Ja, die extra, dat zit er nu even niet in. Maar ja, volgens mij is dat precies wat er net gezegd wordt. Zware blessure.
Ja, man.
Lange tijd. Die gaat alweer op dat absurde niveau komen, denk ik.
Je hebt hem nodig op het WK, toch?
Dat sowieso.
Ja, man.
Heeft Nederland hem hard nodig. Laten we nog even een rondje Eredivisie nieuws doen. Of in ieder geval transfers in Nederland. En vooral Feyenoord eigenlijk is veel om te doen. NAC schijnt op zoek te zijn naar een nieuwe spits. En daar is Bannis een kandidaat voor.
En laat ik de vraag gewoon gelijk terugstellen aan jou. Ja. Het is in principe toch jouw clubje.
In principe wel, ja.
In principe. A Liverpool ook.
Ja. Nee, ja, Bannis. Ik ben niet een heel groot fan van hem. Maar hij is natuurlijk nog steeds super jong. En ik denk dat het heel goed is als hij lekker ergens anders gaat voetballen. Want bij Feyenoord, ja, hij komt daar nog niet aan de bak. En ik denk ook niet dat het niveau is wat je moet nastreven, eerlijk gezegd. En dan lijkt me zo'n club als NAC, lijkt mij voor... spelers die bij Feyenoord vandaan komen, lijkt me echt perfect. Gewoon net zo'n volksclub. Het is natuurlijk iets relatief, maar er staat dezelfde druk op vanuit de supporters, vanuit de club. Dus dat lijkt me heel erg mooi. Verder Mark Diemers naar Hannover 96 waarschijnlijk. Op huurbasis wel. Geen optie tot koop. En dat vind ik dan wel weer jammer. En dat is natuurlijk een beetje het verwijt wat Feyenoord Transfermarkt Arnees een keer maakte van... ja, soms moet je ook gewoon van spelers af. En dat wil nog niet echt lukken. Dus dat is wel lastig.
Ja, een beetje hetzelfde verhaal met Brobby, toch? Zomaar van wel een huuroptie. Maar ja, uiteindelijk... ja, eigenlijk over een half jaar moet je hem weer proberen te verkopen.
Okay. Nou,
als Leipzig zijn, dan bedoel je?
Of, ja, nee.
Dat is wel anders, toch?
Nee, het is anders. Ik probeerde... Een vergelijking te maken die Spaak ging. Toen probeerde ik mezelf te redden. Maar dat maakt niet uit.
Nee. Bij Brobby is natuurlijk... ik heb eigenlijk nooit dat gedoe om die koopoptie bij Brobby begrepen. Want dan had je nu moeten afspreken van... oké, het is een koopoptie voor max 10 miljoen. Dat had Leipzig natuurlijk nooit gedaan. Want als hij er 15 inschiet, waarom zouden ze dan in godsnaam voor 10 miljoen verkopen? Dus voor Leipzig was er nooit, maar dan ook nooit een reden om die koopoptie toe te voegen. Want als hij het slecht doet, dan wil je misschien zelf nog houden om proberen bij Leipzig verder te ontwikkelen. En anders had je hem verkocht voor een veel te laag bedrag waarschijnlijk.
Stel je voor, Diemers doet het straks heel goed. Zal dat wat doen met zijn marktwaarde, zijn transferwaarde, zeg maar? Nee. Van, dus hij gaat nu een half seizoen vlammen bij Hannover. Kan je hem dan wel makkelijk verkopen?
Kan me bijna niet voorstellen. Kan bijna niet voorstellen. Maar ik denk dat het wel goed is om gewoon ook van deze laag afscheid te nemen. Ook al voor de tweede seizoen zelf, dat ze in ieder geval ergens anders zijn. Want je creëert gewoon ruimte voor die Milambo's en zo van deze wereld. Die gewoon net weer een stapje dichterbij komen. Texera geldt eigenlijk hetzelfde voor, hè. Mag ook vertrekken voor verhuur, maar ook voor een transfer. En ja, dan denk je ook nog van... Fijn dat er nog wat spelers. Christian Conte, Sandhausen. Speelt vrijwel niks. Komt nu komt dan weer terug naar Rotterdam. Maar dat zijn ook... dan denk je van... Dit wil je volgens mij... Op dit moment moet je dit niet in je selectie gewoon hebben. Denk ik dat je moet uitgaan van die 17, 18 man die je hebt. En met die kern moet je denk ik gewoon gaan doen. En nou, daar lijkt Feyenoord nu wel mee bezig. En het laatste, sorry?
Positieve ontwikkeling, toch?
Ja, denk het wel. Alleen, ja, je zal dan ook wel weer... Je zal wel vulling moeten hebben. Alleen denk dat beter kan met wat jongere spelers dan die spelers die net niet aan de bak komen, zoals Diemers en Texera, ja. Zeg maar. En dan het laatste nieuws, wat net nog naar buiten kwam, is dat ook PSV zich heeft gemeld voor Joey Veerman. En dat vind ik al een hele interessante. Ik weet niet, hoe zien jullie dat? Van waar denken jullie dat die beter tot z'n recht komt?
Ik zou toch wel naar Feyenoord gaan als ik hem was. PSV heeft nog steeds gewoon Pruppen lopen, Van Ginkel lopen. Sangaré sowieso nog lopen. Dus ik denk dat Feyenoord wel een betere optie voor hem is. Ja.
Ik denk dat ook. Ik denk dat PSV heeft een beetje... Ik snap PSV niet zo heel goed, omdat je inderdaad precies met Van Ginkel en Prupper relatief vergelijkbare spelers hebt. Een zes die wil voetballen. Ik vind Veerman wel net wat anders. Net wat meer... wat dwingender aan de bal en wat... Kan wat, net wat lager spelen.
Van Ginkel is wel een ander type speler, toch? Prupper lijkt er meer op in die zin.
Ja. Precies, maar hoe je hem straks wil gaan... in het systeem, zeg maar, naast elkaar. En Feyenoord mist echt deze speler. Als je bij Feyenoord Veerman erbij kan hebben, dan... Dat scheelt voor mij echt 5 à 10 punten... op de tweede seizoen zelf, zeg maar. Die je wel kan winnen.
Hoe ziet je middenveld er dan uit, volgens jou bij Feyenoord?
Veerman, Kukcu, Til.
Arsnes.
Ja, dat was dus mijn vraag.
Ja, die in de roulatie.
Ja, ik denk dat... Maar je moet hem... ik denk dat het heel goed is als je hem haalt. Ik weet niet of ik het in de daily zei of in die eindejaars. Maar ik denk dat hij een perfecte vervanger is voor Kukcu. Mm-hmm. Hoe Kukcu nu speelt. Voor deze tweede seizoen zelfs heb je dan echt een heel goed middenveld. Want vergeet Toornstra niet, die nu hangend op rechts buiten staat. Omdat er eigenlijk te veel plek is of te weinig plek is op het middenveld. Dus ja, het is dit seizoen een hele grote luxe. Alleen volgend jaar ga je denk Kukcu en Til kwijtraken. En dan is het natuurlijk wel goed om weer om al iemand te hebben staan. Die ook al geacclimatiseerd is, denk ik.
Ja, man.
Maar PSV, die snap ik niet, man.
Nee, maar die hebben net wat meer geld, denk ik.
Ja,
dus die kunnen wel wat verder gaan. Dus daar ligt wel een klein beetje angst.
En het is ook gewoon een goede voetballer die... Nu echt al 2 jaar lang laat zien dat hij echt toe is aan een volgende stap. En nog steeds relatief jong. Als je hem nu koopt voor 5, 6 miljoen, is er echt wel een aannemelijke kans dat je hem na 2, 3 jaar voor 10 tot 15 miljoen kan verkopen bij een beetje normale prestaties. Mm-hmm. Dus het is ook geen gekke investering. En ook voor PSV in die hoedanigheid geen gekke investering. Want uiteindelijk klopt dat middenveld ook nog niet helemaal met Sangaré en Nguti. Nee. Zeg maar de laatste dingen. Maar Sangaré en Van Ginkel heeft ook nooit helemaal gewerkt zoals Smit dat wilde. Dus ja, zo gek is het nou ook weer niet vanuit PSV perspectief.
Kan wel eens heel interessant worden deze winterstop. Ik hoop voor mijn spanning niet dat het op 31 januari gaat gebeuren. Maar voor onze transfer deadline show, die we uiteraard wel weer gaan doen, lijkt het me wel fantastisch als ze nog wat grote verhalen gaan spelen. Mag ik jullie bedanken, jongens?
Mag zeker.
Ja, yes. Dankjewel. En dat geldt ook voor de luisteraars en ook voor de kijkers uiteraard. Morgen zijn we er weer op 4 januari met de nieuwe FC Afkikken Daily. Dus ik zou willen zeggen, tot morgen.